Wij waren vorige keer, min of meer, in Romeinenhoofd. In het bijzonder bij de uitspraken van de apostel Paulus in de eerste paar versen van het hoofdstuk. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn mede getuigenisgevende door de Heilige Geest. Dat worden de sterke woorden die hier volgen. Ik zeg de waarheid. Het lijkt onwaarschijnlijk. Het lijkt ongelooflijk. Maar, zegt de apostel, het is toch echt waar dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, terwille van mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welke is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen, welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God, boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Want hoe dat ook zij, die Israëlieten, ja, daaraan zijn al die beloften van oudsher gedaan. En komt hier een hele opsomming. De term Israël zelf is eigenlijk een titel van dit volk. Maar zij waren geroepen tot, of hun was beloofd, aanstelling tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God, de beloftenissen, onder dienst van God natuurlijk te verstaan, het priesterschap, hè. Het was een priesterlijk volk. En de beloftenissen en welker zijn de vaders, de aartsvaders en de vaderen van Israël. En uit welke, uit Israël, is ook de Messias voortgekomen, de Christus, de welke is God. Dus dat is nogal wat met dat volk. Ja, en ik heb u gezegd, deze woorden zijn het logische consequentie van wat in Romeinen 8 beschreven wordt. Namelijk dat de gelovigen van vandaag, collectief als gemeente, maar dat de gelovigen van vandaag eerstelingen zijn van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping feitelijk. Dat wij zijn erfgenamen, maar eersteling impliceert erfrecht, hè? Dat zit ook, dat is een ander woord ervoor eigenlijk. Dat wij erfgenamen zijn van God, dat wij zijn mede-erfgenamen van of met Christus, zoals dat staat in vers 17, dat wij geroepen zijn tot zoonstelling en dat de hele wereld wacht op de openbaring van die zonen, van de gemeente namelijk, van ons. En daarna ben je dus even de weg kwijt, want wij dachten toch echt, nou ja, velen niet. Er zijn twee redenen voor, er zijn velen die denken überhaupt niet. Ja. En anderen denken wel, maar het interesseert ze geen bal. Dus, maar wij dachten toch dat juist deze dingen beloofd waren van oudsher aan Israël. In ieder geval sinds Abraham, Isaac en Jacob. En daarna bij gelegenheid versterkt bij de mond van de profeten. En hier worden deze dingen zomaar ineens toegeschreven aan heidenen. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, het wordt geschreven aan Rome, aan gelovigen in Rome. Want als we hier inmiddels zijn aangekomen, na handelingen zal ik maar zeggen, dan hebben wij begrepen dat de Joden niet de minste interesse hadden in het evangelie als zodanig. Nou ja, de Joden als zodanig hadden geen interesse in het evangelie als zodanig, officieel en generaliserend. Het Joodse volk als volk had er niet de minste belang bij en stond er vijandig tegenover. En de geschiedenis van handelingen is de geschiedenis hoe het evangelie ging naar van Jeruzalem naar Rome. Vroeger had je van die boeken, weet je wel, die hoofdstukken hadden dan al of niet een titel, maar dan had het ook nog een ondertitel, hè. En dit is dan de ondertitel, hè? Hoe het evangelie of hoe de zaligheid uit Jeruzalem verdwijnt en in Rome terechtkomt. Dat is Handelingen. Hm? Ja. Nou, dat is dan gebeurd en tot overmaat, zal ik maar zeggen, wordt ons dan ook nog verteld dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. En u en ik, wij weten, want wij denken wel eens na, wij weten dat dat een van de grote onderwerpen is geweest altijd in de christelijke theologie. Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen?
Nee.
En zo ja, waarom niet? Die weet u toch, hè? Ja. Ik zal u er niet al te zeer mee vermoeien, maar het is een tamelijk hopeloze discussie. Ik kan u dat wel uitleggen waarom het een hopeloze discussie is. Dat zijn maar een paar woorden. Punt 1, dat is een hopeloze discussie omdat men niet weet wat Israël voor een ding is. En punt 2 weet u nu ook. Hè? Punt 2 is dat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. Ja, heel simpel. En dat krijg je dus nooit meer geregeld. Waar nog bij komt, dat als de apostel het gaat uitleggen, hier in Romeinen 9, zijn wij ook gewoonlijk de draad kwijt, omdat de versen die nu volgen, kijk, tot en met vers 5, zeggen we, ja, dat is zo. Nou, en dan, punt. En nou komt vers 6, en dan wordt het een en ander uitgelegd. Ja, en die woorden die nu uitgelegd gaan worden, ja, die zijn in de loop der eeuwen misbruikt geworden voor andere doeleinden. En er is ook een andere betekenis aangegeven, zodanig dat wij grote moeite hebben om deze versen daar alsnog weer van los te maken, ze te laten staan waar ze staan en ze te lezen in het verband waarin ze staan. Nou weet u misschien niet waar ik het over heb, maar ik bedoel dit. Er staat dan zoiets als, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, vers 6. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. En dat soort uitspraken staat niet voor niks boven vers 6, Gods vrijmacht. Ja, men gebruikt deze verzen namelijk ter onderbouwing of illustratie of zelfs ter argumentering van de Calvinistische leer der uitverkiezing. Met andere woorden, Gods vrijmacht, ik gebruik die term maar even, die boven vers 6 staat, houdt dan in de praktijk, dat God van bovenaf zit te kiezen en die zegt, weet je wat, ik ga die laat ik behouden worden en die wordt zalig en die wordt zalig en die niet en die niet en die niet. En dat is uitverkiezing. Nee, ja, het is altijd erger dan ik het vertel, hoor. Want ik durf het niet zo te vertellen zoals de lui die erin geloven het vertellen. Dat vind ik zo verschrikkelijk gênant. Maar dan ben ik serieus. In de eerste plaats omdat het in strijd is met al wat de Bijbel leert daarover. Want de Bijbel legt de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke zaligheid bij de individuele mens. Bij u dus. En niet andersom. Maar ja, dat is die andere grote discussie die dan toch in ieder geval in het protestantisme tot vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt. De ene discussie is de kerk Israël of niet? En de andere is, hoe zit dat met die uitverkiezing? Zijn we zelf verantwoordelijk voor onze zaligheid of heeft God dat allemaal al geregeld? Die hebben u toch? Nou ja. Ooit gehoord van de strijd tussen de Arminianen en de Gomaristen? Arminius en Gomarus? Arminius uit Oudewater, zullen we zeggen. Nee, nooit van gehoord. Ja, het is heel belangrijk geweest in Nederland, hoor. Met name in Nederland heeft Johan van Oldenbarneveld de kop gekost. Omdat hij geloofde wat ik ook geloofde. Dat is het eigenlijk. Maar ja, die had zich natuurlijk dan toch beter niet met de politiek kunnen bemoeien. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Ja, volgens Calvinisten zijn wij dwaalleraren. Want wij zijn Arminianen. Wij geloven dat de zaligheid ons aangeboden is en of wij er deel aan krijgen hangt enkel en alleen van onszelf af of het aannemen of niet. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. De Calvinistische leer is Gomarus. Dit was een dwangleraar dus in die dagen, echt wel. Er was publieke strijd over, ook in de politieke wereld, hierover. En een beetje Calvinist is een aanhanger van Gomarus, die zegt, mens kan er niks aan doen. God moet het doen en anders dan wordt het niet wat. En in de praktijk betekende dat, je moest uitverkoren wezen. En hoezo uitverkoren? Nou, dat vind je hier, hè. Je kunt wel denken dat je Israël bent, de kerk. Christen. Maar het zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Want God verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. Daar hebben wij niks. Er staat hier in vers 15. Er staat dat. En zo worden die woorden dan gebruikt, hè. En daarna staat het weer in vers 18. Hij ontfermt zich, dienst hij wil en hij verhardt die hij wil. En dat soort dingen meer. Dus het hangt van God af of wij zalig worden of niet. Ja. En in kringen die men tegenwoordig beschrijft als streng gelovig. En die ik beschrijf als streng ongelovig. Hè? Ja. Ja. Maar goed, in die kring is dat heel populair. Men gaat ervan uit dat men verloren gaat. Tenzij men uitverkoren is, en dan zal dat in de loop van je leven wel blijken. Zodat je op je sterfbed ongeveer enig vermoeden kunt hebben van of je zalig wordt of niet. En als je dat hebt, dan sterf je in de hopen des eeuwige levens, heet dat. Dat is de officiële jargon. Nu is het zo dat enerzijds de zaligheid 100% tot stand gebracht is, of wordt, net wat u wil, door God zelf. Daar kan een mens niks aan toe of af doen. Daarnaast hebben wij de prediker, in het Oude Testament dus, boekprediker, dat zegt, God doet zijn werk en een mens kan er niks aan toe of af doen. Dat is zo. Maar het punt is dat God de zaligheid tot stand gebracht heeft in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daarna heeft het resultaat van het werk aangeboden aan heel de mensheid. In alle vrijmoedigheid en verkondigt hij aan alle mensen alom dat zij zich zouden bekeren. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Opdat een ieder die in hem gelooft. En of je gelooft of niet, daar kies je zelf voor. Dat is niet wat God geeft, dat is waar je voor kiest. Zo simpel is dat. En ik weet wel, dit is de verkorte versie, maar hij hoeft eigenlijk niet langer. Want als hij langer moet worden, dan moet ik dus weer ingaan op wat hier allemaal tegen ingebracht is. Maar waarom zou ik dat moeten doen? Dit is de eenvoudige Bijbelse waarheid. Verantwoordelijkheid voor onze zaligheid ligt bij de mens individueel. Wat God zal doen, heeft hij gedaan. En hij wil dat enkele mensen zalig worden. Er staat, hij wil dat alle mensen zalig worden. Maar goed, het hele punt is nu eigenlijk dat dit schriftgedeelte, dat hiervoor misbruikt wordt, met name het eerste deel hier van Romeinen 9, hier helemaal niet over gaat. En het kan dus ook niet gebruikt worden voor een leer van uitverkiezing. Men verwart trouwens ook twee dingen. Die zullen we eerst uit elkaar moeten trekken. Het ene is logischerwijze het probleem van onze eigen zaligheid. Die van de individuele mens. En vele, ook christenen, zelfs heel oprechte christenen, zijn in niets anders geïnteresseerd. Als je aankomt met een tekst hier of daar ergens, zeggen ze ijskoud, wat heeft dat nou met mijn zaligheid te maken? Waarom zouden we ons daarmee bezighouden? En het argument, dat is toch het woord van God? Dat geldt niet, hè? Want het gaat niet over onze zaligheid. God mag zeggen wat hij wil, maar we luisteren alleen naar dingen die betrekking hebben op onze eigen zaligheid. Zodat in het verhaal niet God en zijn woord centraal staat, maar wij en onze problemen. Hoe doe je dat nog? Ik zeg het allemaal wat kort en scherp, maar zo ligt het gewoon, hè? Ja. Maar God heeft niet alleen in de Bijbel het een en ander geopenbaard over hoe dat zit met onze individuele zaligheid. Die simpel genoeg, God rekent geloof tot gerechtigheid. Als je een gelovige bent, word je behouden. Dat de consequenties daarvan in de loop van de geschiedenis, dat die consequenties verschillend waren in verschillende tijden, dat is zo, maar het neemt niet weg. En ieder die gelooft komt uiteindelijk levend en wel terecht in een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Het is altijd zo geweest, dat blijft ook altijd zo. Dat wil zeggen tot de jongste dag aan toe, want we hopen dat daarna het hele gedoe achter de rug is. Van de zonde en wat het maar wezen mag, hè? Dat is wat de Bijbel daarover leert. Maar in de Bijbel loopt een heel andere lijn nog. Dat is die van, die lijn waardoor de geschiedenis van Israël in hoge mate bepaald wordt. Dat is namelijk de vraag wie hier dan op aarde God zou vertegenwoordigen. Nee, niet doen of je dat nooit gehoord hebt, hè. Je weet toch dat die profeten in het Oude Testament fungeerden als mond, nabi, de nebbe, de snavel. Als mond van God, ze vertegenwoordigen God. En ze zeiden, alzo zegt de Heer. En de Heer pakte Mozes, om maar de meest bekende voorbeelden te noemen. Hij riep Mozes en hij zegt, en nu ga je daar naartoe en dan ga je naar die en dan ga je zeggen, zus en zo. Enzovoort. En toen zei Mozes, ja, maar daar kan ik helemaal niet. Dus Heer zegt niks mee te maken. Je gaat, ik stuur je. He? En bij andere profeten, want Mozes was profeet dus. He? Bij andere profeten lees je zelfs de last des Heren. Ze hadden een last, een opdracht meegekregen. Ze waren belast met een profetie, met woord, dat ze, waar ze verantwoordelijk voor waren. Dan moesten ze spreken. Die uitdrukking kent u toch uit de profeten. Stiekem wel eens wat gelezen in het Oude Testament. Sprak hij cynisch. Ik bedoel het niet lelijk, maar ja, ik heb er gewoon toch geen hoge pet van op, hè, van dat soort dingen. Maar vooruit, de last des Heren enzovoorts. Zij vertegenwoordigden de Heer. En ook redelijk algemeen bekend is vervolgens, zeker in bepaalde kringen, dat heel die Bijbel die wij hebben, dat we die hebben gekregen van de Joden. Die dus als volk kennelijk het woord van God ons gebracht hebben. Als vertegenwoordigers van God, als het ware. Als ik het zo zeg, is het niet echt waar, want dat klopt niet. Het is veel te onnauwkeurig en het is ook volstrekt niet Bijbels. Maar in principe, er is wel degelijk sprake van de roeping, nou eigenlijk de formering eerst, de wording, de geboorte van een volk dat wij kennen uit de Bijbel als Israël. Een volk dat pas een volk is, overigens, ter gelegenheid van de uittocht uit de slavernij van Egypte, officieel. Maar goed, dat hing natuurlijk al eeuwen, hè, want God had beloften gedaan. Alleen, ze worden pas uitgewerkt, ze beginnen uitgewerkt te worden in de breedte bij het ontstaan van Israël, bij de uittocht uit Egypte. En waarom ze uit Egypte uitgeleid werden, hoef ik vandaag niet uit te leggen. Iedereen wil eruit, hè, zal ik maar zeggen. Toch? Ja. Mind you, wat daar gebeurt, is staat model voor wat binnen afzienbare tijd in heel de wereld gebeurt. En daarom gebeurt het daar. Maar vooruit. Maar Israël werd geboren uit Egypte. Het is trouwens een voortgezette analogie. De geboorte van Israël uit de moeder. Uit Egypte enzovoort. Maar daar heb ik het dan ook maar niet over. Het gaat er maar om dat omstandig en uitgebreid ons verhaald wordt het ontstaan van Israël. Dat God hen zijn woorden geeft. En hij zegt, als je daar trouw aan blijft en bent, dan zul je mij ten eigendom zijn, mijn volk, vanuit alle volkeren. Daar staat er zo leuk bij, want heel de aarde is mijn. Dat is een Ik zal dus 20 of zo, geloof ik, hè? Die kent u nog, die woorden, of niet? Die zegt, het is allemaal voor mij, dus ik heb het recht om jullie eruit te nemen. Ik kan ook een ander nemen, maar ik neem jullie. En jullie, dan zult gij een volk zijn, mij ten eigendom. Eigenlijk is dat zwak uitgedrukt. Mij tot een schat is eigenlijk het idee. Kostbaar bezit. Een koninklijk en priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters. Een heilig volk bovendien. En Petrus legt het later kort uit. Die haalt het aan, die uitdrukkingen. En zegt dat het betekent dat een volk als dat, een volk dat aan die beschrijving beantwoordt, wordt dan toch in ieder geval geacht te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus, waar het staat. In ieder geval, hier in Romeinen staat dat ook, hè. Want wat er van Israël over is, dat weet u, dus was in de praktijk in die dagen het Joodse volk. En de apostel stelt de retorische vraag, hoezo het Joodse, wat is daar dan mee? En dan geeft hij als antwoord, nou, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. De meesten zijn weggelopen. Maar in principe, dat woord van God is ooit aan hen toebetrouwd. En zij zouden het moeten bedienen. En daar gaat het over. Tot hier. Want dat volk dat geroepen was tot koninklijk priesterlijk volk, dat wordt beschreven als Israël. Een volk in die positie heet Israël. Staat de gemeente vandaag in die positie? Ja, wel. Dan heet het dus Israël. Nee, reken ik ook goed, maar dan wil ik er graag uitleg bij hebben. Het is toch aan ons toevertrouwd. Wij zijn toch een koninklijk priesterlijk volk. Maar het punt is nou juist dat deze dingen aan Israël werden toegeschreven. En daarom heten ze Israël. Dat wil zeggen, krijgen een titel. Wij kennen dat verschijnsel niet echt meer, geloof ik. Ik heb ook geen voorbeelden bij de hand. Ik weet wel dat in Engeland is het sinds eeuwen is dat zo. Dat is Jan of Piet of Klaas of hoe ze maar heten. En dan krijgen ze een bepaalde titel. Dan worden ze heer van of de lord of zus en de, weet ik wel. En dan krijgen ze ineens een andere achternaam. Genoemd namelijk naar het land of het slot of wat het maar was. Dat ze vertegenwoordigen enzovoorts. Hè. Er wordt de naam veranderd. Wij rekenen dat als titel. Alleen bij ons zijn die titeltjes afkortingen geworden. En daarna trouwens helemaal afgeschaft. Want wij denken dat alle mensen gelijk zijn. Maar goed. Laat die gekke Hollanders maar. Hè. Maar doe maar. Hè. Maar de naam Israël is de titel van het volk. Het heet namelijk Jacob. Eventueel heet het Juda. Eventueel heet het Jozef of Efraïm. En vooral niet te vergeten, het heet bij gelegenheid ook gewoon Isaac. De zonen van Isaac. Ook zo worden ze in de Bijbel aangeduid. Ja. Maar de naam Israël is de naam van dat koninklijke en priesterlijke volk. In die positie. Nou goed. Maar dat volk kent een geschiedenis en u weet hoe het ermee gegaan is. Ongeveer net als later met ons, met de gemeente, weet u wel, allemaal gedoe. En het woord verdween vanzelf, op een gegeven moment is men het kwijt enzovoort. Dat is in Israël gebeurd, maar het is in het christendom ook gebeurd. Hè. Eeuwenlang was de Bijbel een verboden boek. En raad eens wie het verboden had. De kerk. De kerk. Ja. Nou ja, wil ik er maar niet veel over zeggen, maar zo is het gegaan. Zo is het onder Israël in de tijd gegaan. Maar waar hun verantwoordelijkheid was om het woord van God te bewaren, als priesterlijk volk, en het te onderwijzen feitelijk aan de volkeren, dat wil zeggen over heel de wereld, wordt het toch problematisch als zij zelf dat woord kwijt zijn. En ze waren het kwijt. Weet u nog, bij de gelegenheid dachten ze, wat zit er toch achter die rozenstruiken? Toen hebben ze die eens weggehaald en toen bleek daar een tempel achter te staan nog. Ik overdrijf nu wat, maar ze gingen de tempel schoonmaken. Nee, ik heb het niet over Doornroosje, maar het zou kunnen. Toe maar. En wat vonden ze in die tempel? De wet, een wetboek. Staat allemaal in de geschiedenis van het Oude Testament. Hè? Ja. Vonden ze het wetboek terug? Dat zijn ze toen maar eens gaan lezen. Dit is interessant. Het was ongeveer 1000 jaar oud. Nou, het is 1000 jaar sinds Mozes dan ongeveer. Hè? Iets minder, maar goed. Toen is men maar eens gaan lezen. Toen kwamen ze tegen de inzettingen van die feesten. Van, het was paasfeest, geloof ik, waar het toen over ging. Ontdekten ze dat in die voorschriften erom. En toen hebben ze inderdaad het Pasen, het Pesach, gevierd. Wisten ze niks van waar ze allemaal. Ze wisten niet eens dat het in de boeken stond, laat staan dat ze het ooit gevierd hadden. Laat die goed tot u doordringen, hè? Ja, nee, dat was nog voor het Jodendom. Want het Jodendom is pas ontwikkeld in de Babylonische ballingschap, hè? Ja. Maar daarvoor, toen ze nog gewoon in het land leefden, voor de ballingschap, ze waren dat al lang kwijt, totaal vergeten, enzovoorts. Maar ja, de ontrouw van Israël heeft geleid inderdaad tot de ballingschappen. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat toen de zaligmaker en dus de zaligheid kwam, toen wilden ze die zaligheid niet. En de Heer verweet zijn tijdgenoten niet dat ze die feesten niet hielden, want dat deden ze toen al enige eeuwen alweer nauwkeurig. Dat heet met religieuze nauwgezetheid. Maar de schriften kenden ze niet en even weten dat ze die niet kenden. Dat is de bediening van de Heer Jezus. Onder andere. Hij bracht het woord van, hij was profeet. Maar bovendien zei hij zelf dat hij de schriften kende. En daaruit las hij ook voor, gaf hij commentaar op. En dan zei hij, heb je nooit gelezen zus en heb je nooit gelezen zo? En als de Messias dan de zoon van David is, hij sprak het niet, maar hij zei, maar hoe kan het dan dat David hem zijn heer noemt? Ze hadden gelijk, maar het was maar een halve waarheid. Drong niet tot ze door. Want dus Messias is niet alleen zoon van David, maar ook zoon van God. Ja, en voor de christenen onder ons, de Messias is niet alleen zoon van God, hij is ook zoon van David. Die zijn wij weer kwijtgeraakt, hè? Dat weet u toch. Hè? Stelselmatig weggeredeneerd. Want de kerk wilde zelf op een troon zitten over heel de wereld. En niet in Jeruzalem, maar vanuit Rome. Of waar vandaan dan ook maar. Dat is toch zo, of niet? Dat is de geschiedenis. En de wederkomst van Christus om te zitten op zijn troon... Van zijn vader David in Jeruzalem heeft men volkomen weggeredeneerd. Dus wij er wel in geloven, dan, dat heet dan een dwaalleer. Hè? Zijn wij weer ketters. En voor dat doel heeft men de troon van David verplaatst naar de hemel. Ja, heeft allerlei vreemde leringen moeten uitvinden. Waar we dus altijd doorheen moeten worstelen om een eenvoudige Bijbelse waarheid naar voren te brengen. Moet je al die dingen weer aan de kant zien te schuiven. Er komen mensen dan mee, maar dit dan, maar dat dan, maar dat dan. Ja, dat zijn allemaal van die leringen die men heeft uitgevonden om één verkeerde opvatting te kunnen handhaven. Daar heb ik dan weer dagwerk van, dat is zo. Nou ja, moet ook aan de kast komen, zuster. Dus ja. Ik mag daar niet over klagen, maar het is natuurlijk wel triest. Men is die dingen kwijt. Maar wat hier uiteengezet wordt, is niet de kwestie van of een mens behouden wordt, zo ja, waarom niet? Zo van, dat is een kwestie van uitverkiezing, dat moet je aan God overlaten, die kiest of niet, en dan moet je het maar mee doen, dat is Gods vrijmacht dan. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is over de verkiezing van zijn koninklijke, priesterlijke volk, dat hem hier op aarde zou vertegenwoordigen, en dat de opdracht heeft om het woord van God te bewaren. Te bewaken, hetzelfde. En dus te handhaven en te prediken. Ja, dat is het. De vraag is niet wie wordt er behouden. De vraag is wie hoort er tot dat volk van God, tot Israël. Want dat is een ander ding. Dat is echt een ander ding. Ja, dat iemand die werkelijk ook in de praktijk deel uitmaakt van dat volk van God onder de naam Israël, dat koninklijke priestelijke volk, dat zo iemand toch een gelovige zou moeten zijn, ja, dat is waar. Natuurlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat een gelovige automatisch deel uitmaakt van een koninklijk priestelijk volk. En ik spreek nu met de hele Bijbel voor me liggend, met een geschiedenis van 6.000-7.000 jaar. Die begrijpt u toch hopelijk ook? Dat is verschillend. En als die te moeilijk is, oké, dan zoomen we in. En dan stellen we vast dat misschien dan, maar ik geloof dat aan de gemeente nu in onze dagen in de praktijk dat woord is toevertrouwd. Maar het wil nog niet zeggen dat een ieder onder ons ook persoonlijk de verantwoordelijkheid heeft voor dat woord en voor de prediking van dat woord. Wel voor de ondersteuning daarvan, om zo te zeggen, in bewustzijn dat het natuurlijk gaat om alle gemeenteleden die op een of andere wijze betrokken zijn in dat werk, aan zich. Maar de essentie ervan wordt niet door iedereen gedaan, hè. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, of hoe heet dat, in 1 Korinthe 12, hè. Zijn ze allen dit, zijn ze allen dat? Nee, het is allemaal verschillend. Zo is het met de gelovigen ook, hè. Maar waar het hier over gaat, is de vraag wie eigenlijk dat volk van God is. En uit de woordkeus in, nou ja, de hele uiteenzetting uit Romeinen 8, blijkt dat het alle gelovigen van vandaag zijn. Die zijn kinderen Gods, daarmee erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, geroepen tot zoonstellingen en zij worden benoemd als eerstelingen. Nou, dat zijn allemaal de termen die van oudsher gebruikt werden voor Israël. Niet voor de gelovigen, voor Israël. En daarna zeggen we, ja, wij zijn toch niet Israël, of wat? En dan komt de uiteenzetting. Dan komt de uiteenzetting. Dat maakt God zelf al uit. Wie erfgenaam is van deze priesterlijke, koninklijke functie. Dat maakt hij uit aan wie hij zijn werk geeft, overdraagt. Aan wie hij zijn woord toevertrouwt en dat soort dingen meer. En dat is wat hier vervolgens uiteengezet wordt, waarvan de strekking op voorhand vaststaat, zodat je weet waar die lange redenering van 3 hoofdstukken dan uiteindelijk toch naartoe moet. Want er stond al in hoofdstuk 8. Dat is de gemeente. De vraag is alleen, hoe kan dat? En dat berust niet alleen op God kiest nou helemaal wie hij wil. Daar kom je nog niet eens mee weg. Dat is de inleiding hier in Romeinen 9. Het is ook een kwestie van God kiest wel wie hij wil, maar God houdt zich daarbij aan zijn oorspronkelijke plan en afspraken en beloften. Want hoewel, komt hier, daar zitten we midden in de grote discussie van het christendom. Hoewel de zaligheid als zodanig, en daarmee het woord van God, is toevertrouwd aan de gemeente, is het niet in strijd met de beloften Gods en de roeping Gods, die nou eenmaal onberouwelijk is, dat is hoofdstuk 11, dat namelijk dat woord is toevertrouwd aan Israël. En het probleem, ja, dat is echt zo. Ja. Maar wij komen onderweg in allerlei taalproblemen terecht. Hè? Je kunt nog net zeggen, God heeft de zaligheid weggenomen van de Joden en gegeven aan een ander volk. Dat kan je zeggen, want het staat zwart op wit in Matthäus 21, in elk geval. Nou ja, in Handelingen 28, Handelingen 13 en doe maar. God heeft het van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Daar ben je meteen weer aan het eind van dat verhaal over dat wij als christenen, als gelovigen uit de heidenen, toch vooral het moeten aanleggen met de Joden. Want die kunnen ons nog zo'n boel leren. Ja, wat ze ons kunnen leren, ongeloof. Dat is het. Ja, generaliserend, net zo generaliserend als de Bijbel dat doet. Ik ken gelukkig heel wat gelovigen uit de Joden, overigens. Waarvan ik persoonlijk dan weer een boel geleerd heb. Maar niet omdat ze Joden zijn, uiteraard. Hè? Maar dat is weer een ander verhaal. Maar wij als gelovigen uit de heidenen hebben ontvangen wat van de Joden officieel van het Joodse volk is weggenomen. Niet zij zijn verantwoordelijk voor de prediking van het woord van God. Wij zijn dat. Is dat dan iets in strijd met de roeping van Israël en de belofte aan Israël? Het antwoord is nee. Maar dat antwoord dat kun je alleen begrijpen als je ook weet dat de Joden weliswaar Israël zijn, maar er is ook een Israël wat niet Joods is. Het is wel van de Joden weggenomen, maar daarmee nog niet van dat, van Jacob om zo te zeggen, van het volk, van het afstand van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zie mensen moeilijk kijken, maar jongens, dat mag toch niet zo moeilijk zijn. De Joden, dat is Juda, dat komt van de naam Juda. En Juda is één van de 13 stammen van Israël. Daarnaast heb je nog 12 stammen van Israël. Ja, en die zijn er nog, want anders kunnen ze in de toekomst niet alsnog gerecruiteerd worden. En ze worden gerecruiteerd, dat is een ander woord voor trommelen. Optrommelen namelijk. In Openbaring 7, dat weet elke Jehovah's getuige. Alleen die gelooft het weer niet. Gek hè, dat weten ze, maar geloven ze niet hè. Want daar staat dat 144.000 dienstknechten van God, daar hebben we het nu over hè. Over specifiek dienstknechten van God. 144.000 dienstknechten van God zullen verzameld en verzegeld worden. 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Voor die gelegenheid doet de stam van Dan niet mee, maar dat is nou even verder het punt niet. De opsomming in de Bijbel is nooit meer dan 12, maar leg ze maar naast elkaar. Je hebt er 13. Maar dat doet er nou niet toe. Maar uit de stammen van Israël, in de toekomst. Dat wil zeggen, die stammen zijn dus ergens. Ook in onze dagen. Ja, of wij ze kunnen aanwijzen of niet, heeft er niets mee te maken. Ze zijn er gewoon. En het hele punt is, God zou een werk doen aan Israël, waarbij de naam van Israël overigens niet vererfd werd door aan Juda, maar aan Efraïm. Ik geloof dat we het daar vorige keer ook even over gehad hebben. Ik meen zelfs dat ik met u wat gelezen heb uit Ezechiël 11. Even langzaam praten, misschien komt het me boven. Ezechiël hoofdstuk 11, waar de Joden, de inwoners van Jeruzalem, tot het huis Israël zeggen: ga jullie maar weg, verlaten jullie de Heer maar, want dan erven wij jullie, dan nemen wij jullie land en titel in beslag. Heb ik aangehaald, dacht ik. Hè? Ja. Dus dat hoef ik nou niet weer te doen. En dat is precies wat er gebeurd is, waarna de Joden alsnog de naam Israël geclaimd hebben. Is dat terecht of onterecht? Nee, het is wel terecht. Maar die hoort eigenlijk niet bij hun. Die hoort bij de andere stammen van Israël. En God heeft aan dat Israël beloften gedaan. En dat is waar het allemaal over gaat. Hoe zit dat? Wat is dat uitverkoren volk? Wat is dat koninklijk priesterdom? Enzovoorts. Dat volk dat een tempel had en in zekere zin was. Maar u begrijpt, deze termen zijn net zo goed op ons vandaag van toepassing. Maar over die dingen gaat het. Maar die zijn, punt 1, volstrekt onbekend. Heel die waarheid is onbekend. Hè? Men zegt, Israël is het uitverkoren volk. En men gelooft werkelijk, met een Bijbel dicht blijkbaar. Men gelooft werkelijk dat dat betekent dat elke Israëliet ooit een keer vanzelf behouden wordt. Nou zal een beetje Alverzoener daar geen last, geen probleem mee hebben. Want die gelooft dat elk mens sowieso behouden wordt. Zodat dan de uitverkiezing van Israël sowieso al geen betekenis meer heeft. Dan ben je het ook kwijt. Maar ja, maar men denkt het echt. Terwijl de Bijbel zelf, nou ja, bladzijden lang, hoofdstukken lang, boeken lang, vloeken uitspreekt van Gods wegen, notabene over de Israëlieten. Hoezo worden die vanzelf behouden? Omdat ze uitverkoren zijn. Op grond van afstamming? Nou, dat is wat Romeinen 9 dus zegt. Nee, het is niet op grond van afstamming. Het gaat überhaupt niet over afstamming. Maar het was uitverkoren niet om zalig te worden. Het was uitverkoren om een koninklijk priesterlijk volk te zijn. En het grotere deel, the greater part, het grotere deel, zeggen de Engelsen. Het grootste deel van het volk heeft er zich nooit iets aan gelegen laten liggen. Zijn wij Israël nou en? Heeft God ons geroepen tot een functie? Hij bekijkt het maar. Waarna de Heer zei, dat ga ik doen. En dat staat er dan ook, hè. De Heer zegt, ik ga het wel bekijken. Dat staat in de Statenvertaling. Ik zal toezien. Ik zal zien hoe dat met ze afloopt. Dan trek ik mijn handen terug, dan bekijken zij het maar en ik bekijk het. En we spreken elkaar later nog. Dus Deuteronomium al, waar dat aangekondigd wordt, dat het zo zou zijn. En die uitdrukkingen hebben zich in de loop van de geschiedenis ook uitgewerkt. Dat wil zeggen, dat is allemaal gebeurd. Maar het is een tamelijk complex verhaal dan. Maar het gaat niet over wie er zalig wordt en wie niet. Het gaat over waar dat koninklijk priesterlijke volk is. Dat volk van waaruit, waarin de Messias zou komen, van waaruit de Messias zou voortgebracht worden en van waaruit dan ook het woord van God gepredikt zou worden aan alle volkeren en van waaruit het koninkrijk van God, dan wel van Christus, zou verbreid worden, geopenbaard worden hier op aarde, want dat is toch wat er aangekondigd was. Nou ja, al in Genesis 1 eigenlijk. Wie hoort het tot dat volk? Dat is waar het over gaat. U weet nu wij. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 8, met grote nadruk hoofdstuk 8. Maar ja, eigenlijk al in vers 6 waar staat dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wij goden zouden leven, de gerechtigheid zouden dienen, niet de zonde zouden dienen en al dat soort dingen meer. En niet onder de wet, hoofdstuk 7, maar onder de leiding van de Heilige Geest, hoofdstuk 8, die ons zou brengen naar onze definitieve zoonstelling in de toekomst. In 2 Korinthe staat het iets korter, worden een keer samengevat. Er staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verband. Niet van het oude, staat er dan achter, hè? Niet der letter, enzovoorts. En dat is wat het is. Maar een dienaar van het oude verband, dat is een priester. Ik heb het niet over degene die eronder leven als zodanig, maar degene die dat oude verbond dienden, bedienden. Dat waren de priesters. En wij dienaren en eerstelingen bovendien van het nieuwe verbond, wij zijn priesters van dat nieuwe verbond en dus inderdaad een priesterlijk volk. En dan komt hij weer. Maar dat was toch beloofd aan Israël? En dan komt dus de uiteenzetting hier in Romeinen 9. Maar wie is dat dan? Israël. Wie krijgt dan die titel? Nou, en dan staat er vers 6. Doch ik zeg niet, of gewoon, doch niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Die conclusie zou je misschien trekken. Van God heeft het weliswaar aan Israël beloofd, want er staat hier in vers 3 en 4. Maar het is bij ons terechtgekomen. Want er stond verder naar voren in ditzelfde hoofdstuk 8. Hè? Hoofdstuk 8. Dat hebben we toch, hè? Is dan het woord Gods uitgevallen? Maar het is eigenlijk dezelfde vraag als uit Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar de vraag is, sommigen zijn ongelovig geweest, maar zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Zal hun ontrouw Gods trouw teniet doen? En dan staat er, nee, dat is in verre. Maar God had toch het een en ander beloofd aan Israël? En er komt toch in onze dagen niks van terecht? Volgens de gemiddelde dispensationalist in ieder geval niet. Want wij zijn de gemeente, dat is heel wat anders dan Israël. Maar is dat ook zo? Kijk, dat is het punt. En hoe komen wij daarbij trouwens? Nou goed. Doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Ondanks dat de zaligheid als zodanig wis en waarachtig bij de Joden is weggenomen. En in de praktijk berust. In de praktijk, ik zeg het er altijd bij, want anders klopt het niet. In de praktijk gegeven is aan de gemeente. Ondanks die verandering is God toch niet ontrouw aan zijn beloften aan Israël. Ja, die beloften waren ook inderdaad niet aan Juda, hè. Want Juda waren beloften met betrekking alleen tot koningschap. We hebben het hier over een koninklijk priesterlijk volk. En dat is een belofte aan Israël als zodanig. Nou goed. Gods woord is niet uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En andersom. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen zonen, erfgenamen. Eerst maar vers 7. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, ja, er kan heel wat uit Israël voortkomen, maar is het dan ook echt Israël? Ja, dan moet je toch eerst over nadenken. Hè? Met andere woorden, Paulus zegt gewoon, sommige Israëlieten worden niet als Israëlieten beschouwd. Ze zijn wel uit Israël, maar daarom zijn ze nog geen Israël. In het christendom ken je hetzelfde verschijnsel trouwens. Ze zijn wel kerkelijk. Dan laat ik het andere woord gebruiken. Ze zijn wel christelijk. Maar daarom zijn ze nog geen christenen. Dat is ook een eeuwenlange discussie tot vandaag. Of een kerkgenootschap moet bestaan uit louter gelovigen, wedergeborenen dus eigenlijk. Of mag Jan en Alleman er lid van worden? Nou, het Calvinistische standpunt lijkt me duidelijk. Aangezien we toch niet weten wie er wel en wie er niet uitverkoren is, kun je dus toch niet handhaven door te zeggen, de kerk mag alleen bestaan uit wedergeboren mensen. Want ze weten daar niet wie er wedergeboren is. Voor sommigen wel, anderen is het onzeker, dus je kan die norm niet hanteren. Bovendien om economische redenen. Nou ja, die is duidelijk, hè, toch? Terwille van de opbrengst van de kerkelijke belasting kun je het beste maar zoveel mogelijk mensen er lid van maken. Ik heb die dingen echt allemaal gelezen in bloedserieuze uiteenzettingen, hoor. Want ja, hier is eeuwenlang over geschreven. Men heeft er nooit vrede mee, dus het wordt altijd opnieuw ter discussie gesteld. Maar daar gaat het over, hè? En in de Bijbel toont men dan aan dat er in de gemeente, of althans onder de gelovigen, inderdaad zijn die in werkelijkheid helemaal niet gelovig zijn. Het zijn valse broederen. Of ze bijten, of ze zijn geen broederen. Een van de twee dan, hè? Maar ook in ons midden komt dat voor. Ja, dat is zo. En als je ons de gemeente noemt, ja, dan heb je dus een probleem. Goed. En in Israël heb je precies hetzelfde. Agab, koning Agab. Hè? Dat was in de hoogtijdagen van de Baaldienst eigenlijk. Althans, binnen wat de Bijbel erover schrijft. De dagen van Elia trouwens ook. Hè? En Izebel, hè? Enzovoorts. Hè? Is dat Israël of is dat... Wat is dat? Is dat Israël of niet? Vertegenwoordig Agab is koning van het huis Israëls. Maar is Agab Israël? Is dat huis Israëls eigenlijk wel Israël? En het antwoord is... Ja, als je de naam Israël op het officiële niveau neemt... Dan is het niet Israël. Niettemin, dat volk was erfgenaam van die titel. Maar het handelde daar niet naar. En naar de mens wordt het Israël genoemd, maar van Gods wegen niet. En van Gods wegen wordt dan gezegd, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, die kent u toch hopelijk. Een belangrijke schriftplaats in Hosea. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En het wordt niet gezegd over de priesters, wordt gezegd over Israël. Ik moest even aarzelen, omdat het niet ging over Juda namelijk daar. Hosea gaat niet over Juda. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. Inderdaad, onder de naam van Israël en Ephraim. En wat, maar goed, dat is nou mijn punt ook niet. Het punt is maar, ze hebben het woord verworpen en deze, ik ontsla jullie uit het priesterambt. En dat is inderdaad gebeurd, want men is niet alleen uit het priesterambt ontslagen, men is ook uit het land weggestuurd. Logische wijze, want het is het land van Israël. Het land voor dat volk van God, voor het priesterlijke volk. En waar ze niet werkelijk Israël zijn, in overeenstemming met de roeping en de titel, heeft de Heer ze hen eruit verdreven. Meer niet. Want wat ze in het buitenland doen, moeten ze zelf maar weten. Want daar zijn ze als alle andere volkeren. En worden ze gerekend, ook van Gods wegen, onder de heidenen feitelijk. Maar het hield op dus Israël te zijn. Moeilijker mag dat niet wezen. Bovendien, als je dit uitlegt, moet uitleggen aan Joden, die hebben het nog gemakkelijker. Hè? Die zeggen gewoon, nee, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Wij zijn Israël, wij Joden, en die 10 stammen die zijn al lang weg, zijn voor Gods wegen verstrooid geworden, die horen er vandaag niet bij. Zover hun informatie strekt dan. We hebben geen probleem daarmee. Nou goed, en andersom. Het mag dan zijn dat de erfgenamen, de kinderen, de zonen Abraham zaad zijn. Dat zeiden de Joden toch, dat was Johannes 8. Zij zeiden, wij zijn de Heer zei, wanneer je bij mijn woorden blijft, zul je de waarheid verstaan. Zul je niet de waarheid horen, zul je de waarheid verstaan. Dat zijn twee dingen, hè? De waarheid horen en kennen. Eén ding, maar de waarheid verstaan veronderstelt doorzien en begrijpen. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Waar wij de waarheid verstaan, maakt hij ons vrij. Toen werden ze boos. Want ze zeiden, wij zijn al vrij. Wij zijn Abraham zaad en hebben nooit iemand gediend. Je vraagt je af wat er met hun geschiedenisboekjes gebeurd is. Niemand gediend. Wel allemachtig. Abraham zaad zou vreemd zijn in het land dat het hunne niet was. En ze zouden verdrukt worden en ze zouden een ander volk dienen. Staat in Genesis aangekondigd van tevoren. 400 jaar lang staat er. Dat is dan tot de uittocht uit Egypte. En daarna lezen wij boek Richteren. En tel maar eens op. Hoeveel tijd ze anderen gediend hebben. En dan hebben we nog de diverse ballingschappen. Toch? En terwijl ze het zeggen in Johannes 8 zijn ze ondergeschikt aan, dienstbaar aan Rome. En de Heer zegt, je zult ze vrij worden, dan worden ze boos. Ze zeggen, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Toen zei de Heer, ieder die de zonde doet, is in ieder geval een dienstknecht, een slaaf van de zonde. De slaven van de wet waren ze ook. Ze wilden niet vrij worden. Maar de kwestie is, ze kunnen wel Abraham zaad zijn, daar beroepen ze zich op, hè? Wij zijn Abraham zaad. Deze jullie, van Abraham, gij zijt van uw vader de duivel. Waren ze Abraham zaad of niet? Ja, ik denk het wel. Maar wat heb je daaraan? Niks. Vergeet niet dat ik dat gezegd heb. Daar heb je niks aan. Nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij allen zonen. Je kunt wel Abraham zaad zijn, maar dat was Ismaël ook. Dan ga ik maar even voorbij aan die andere 6, 7 met Isaac meegerekend. Maar ik wilde voorbij gaan aan die 6 zonen van Abraham daarna nog, hè. Maar het gaat om het begin van het verhaal. Nog omdat ze Abraham staat zijn, zijn ze alle zonen. Maar, dubbele punt, dat wil zeggen, maar er is gezegd in Genesis 15 toch? Oh, 21 staat hier, oké. Er is gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Wat mij gewoonlijk versmalle tot de gedachte dat de beloften aan Abraham niet vererfd worden aan Ismaël, maar aan Isaac. Dat is ook zo. Neemt echter niet weg dat de naam Isaac de naam zou zijn van Israël. Geheel of gedeeltelijk. Staat in. Ik vind dat wel aardig. Want als de stammen Israëls verdwenen zijn dan onder de volkeren en men doet toch enige moeite om ze te lokaliseren, zou men toch moeten in eerste plaats moeten vaststellen, maar dat slaat me meestal over, omdat het vanzelfsprekend is, dat ze dan dus daar onder de volkeren niet leven onder de naam Israël. Hè? Dat weet u dan, hè? Anders hoef je ze niet te zoeken namelijk. Toch? Zodat de eerste vraag is, onder welke naam zouden ze dan, als je het systematisch doet, hè, zonder ballast, hè, zonder dat iemand je gezegd heeft dat het niet mag, of dat het ongepast is, zo, dan begin je in al je naïviteit en dan zeg je, onder welke naam dan? Hebben ze nog andere namen? Dan weet u dat, hè. Dan zoek je onder de naam Isaac. En dan kom je ze al tegen, dus er mag niks moeilijks aan zijn, hè. Ja. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar houd deze lijn even vast, hè. Er staat gewoon, ja, er zijn lui die van Israël en dus van Abraham. Israël was de Jacob en Jacob was de kleinzoon van Abraham. Er zijn wel lui die van Israël afstammen, maar zijn het daarom Israëlieten? En aan de andere kant, men kan wel van Abraham afstammen, maar is men daarom erfgenaam? Nou, Ismaël stamde van Abraham en was geen erfgenaam. Daar zitten wij nu nog mee. Nou ja, wij niet, maar zij wel. Toch? Ja, want heel dat gedoe in de wereld, ook van vandaag, heeft nog steeds alles van doen met die twee zonen van Abraham, die elkaar de rest van de geschiedenis tot vandaag beneden. Nou ja, in ieder geval degene die in het erfrecht aan de kant gezet is, beneed degene die in het erfrecht is voorgetrokken. Ja, en Ismaël, dat u weet dat langzamerhand, Ismaël, Esau, wat het maar was allemaal, dat is ruw gezegd en generaliserend de Arabische wereld, zijn de Arabische volkeren. En Isaac is ruw gezegd, zijn de Angelsaksische Saks, van de Saka, de Saksen, van de Skieten, maar dat is hetzelfde woord overigens. Dat is de westerse wereld, dat zijn de Europeans, heet dat. En die twee, die staan elkaar na het leven, is altijd zo gebleven. He? Dan kregen de blanken uiteindelijk de Saksen dus, de Angelsaksen, kregen die het christendom. Oké, dan vinden wij ook wat uit en wij noemen het de islam. Dus de nette variant, de minder net is, geeft God aan die blanken zijn woord en maakt hij hen tot koninklijk priesterlijk volk. Dan zegt de duivel, weet je wat, ik neem Ismaël. Hè? En dan kunnen ze het uitvechten. Nou ja, dat is wat gebeurt. De eeuwen door. God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Een strijd die pas beëindigd zal worden in de wederkomst van Christus. En als Israël één keer definitief zal gebracht zijn in het koninkrijk, zouden ze Amalek moeten uitroeien. Alsnog. En er staat bij, vergeet het niet. Ik zat erbij. Wat is het? Deuteronomium, geloof ik. 24, 25, daar ergens. Vergeet het niet. Enzovoort. Dat gaat de hele geschiedenis door. Dat is bepalend, hè. Heel dat woord Gods werkt uit. Ook in onze tegenwoordige tijd. Nou goed. Met andere woorden, niet de kinderen des vleeses, niet de kinderen die naar de wil des vleeses geboren zijn. De uitdrukking leen ik even uit Johannes 1. Wij zijn wedergeboren uit God, niet uit de wil des vleeses, heet dat. Dat is de term daarvoor, hè. En hier staat, niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen, dat wil zeggen zonen, dat wil zeggen erfgenamen van God. Maar degene, de kinderen, de zonen der beloftenis, degene die de belofte erven, worden voor het zaad gerekend. Die worden gerekend, geteld, geboekt. Ismaël wordt niet geboekt in dat register van erfgenamen van de belofte. Ismaël wordt aan de kant gezet, in plaats daarvan wordt Isaac gerekend. Heb je dat? En zo is in onze dagen, of althans de dagen van Paulus hier, het Joodse volk wordt aan de kant gezet. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, Romeinen 11, vers 1. Dat niet. Maar het is wel degelijk zo dat de zaligheid van het Joodse volk, maar onder zijn volk is nog wat anders te verstaan, nog heel wat meer te verstaan dan het Joodse volk. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat niet. Maar God heeft wel degelijk de zaligheid van het Joodse volk weggenomen. En in de praktijk is het bij ons terechtgekomen. Ik zei in de praktijk, vanwege de kortere route. Kortom, niet de kinderen des vleeses, niet de natuurlijke afstammelingen, maar de kinderen der beloftenis. God had het een en ander in gedachten. En bij nader inzien, in het Oude Testament is dan ook inderdaad al aangekondigd, om niet te zeggen beloofd, is al aangekondigd dat het zo zou gaan. Dat wil zeggen dat de lijn van erfgenamen uit Israël uitlopend in het Joodse volk, dus dat volk ongelovig zou zijn en dat als resultaat daarvan de zaligheid alsnog gegeven zou worden aan wat ik altijd populair noem de andere tak van de familie, en daar zou die wel vrucht dragen. En in die tak bevinden wij ons als gemeente. Heb je dat nog? Zeg ik het te moeilijk? Maar dat is de gang. En dat staat in het Oude Testament. Het is verbijsterend om te zien hoe dikwijls het er staat. En hoe weinig het ons opvalt. Hoe we er overheen lezen. We zijn zo gewend om oude profetieën te lezen. Vooral in de grote profeten. En dan lezen we gewoon overheen. Want we hebben geen idee waar het over gaat. Dan lezen we maar gewoon verder. Want we snappen er toch niks van enzovoort. Maar zo gaat het. En soms herkennen we iets omdat we denken, hé. En dan blijkt dat zo'n vers in het Nieuwe Testament ergens wordt aangehaald. En dan begrijp je dat ene vers misschien. En dan lees je weer verder. Je hebt geen idee wat het over gaat, jong. He? Toch? Of wel? Nou ja, zo gaat het velen. De meesten? Nee, de meesten lezen het überhaupt niet. Sowieso niet. Je kan altijd nog roepen als oprecht evangelisch christen. Het is oud-testamentisch en daar leven wij niet onder. Zo gaat het. Dus hebben we nog gelijk ook. We leven er niet onder, maar die beloften staan er wel. En die zijn nog steeds van kracht en zijn zeker en in hoge mate ook op ons van toepassing. Er staat in vers 9, want, hetgeen betekent dat er een toelichting komt. Want dit is het woord der beloftenis. Dat wil zeggen, zo staat het in Genesis 18. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Dat was nadat Ismaël al geboren was uit Abraham. Maar die zei, nee, maar die heb ik niet op het oog. Ismaël. Dat wordt niet de erfgenaam van de beloften aan Abraham. Hij zei, nee, Sarah zal een zoon hebben. Dat wil zeggen uit Abraham en Sarah, maar niet uit Abraham en Hagar. De dienstmaagd, weet je nog, de slavin. Abraham had een zoon, geboren uit de slavin. Dat staat allemaal aangehaald in Galaten hoofdstuk 4. En daar gaat het min of meer over dezelfde dingen. Maar ik doe mijn best het niet op te zoeken. De belofte was, Sarah zal een zoon hebben. Met andere woorden, Isaac zal daaruit geboren worden en die was uit Abraham en zou erven. En daarnaast had je ook Ismaël, die was ook uit Abraham, maar die wordt niet tot zaad van Abraham gerekend, om zo te zeggen. Wordt niet geacht de erfgenaam te zijn. En niet alleen deze, of gewoon, en dit niet alleen, vers 10, maar ook Rebecca, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader, want... En dan ben je een generatie verder dus, hè? Want Isaac vervolgens trouwde met Rebecca. En Rebecca was bevrucht uit Isaac, onze vader, zegt Paulus in vers 10. Want als de kinderen nog niet geboren waren... Ze waren nog niet geboren, Rebecca was alleen nog maar zwanger van Isaac. En dan staat er, maar de kinderen waren nog niet geboren, want er waren tweelingen in haar buik. Ik weet nooit of dat goed Nederlands is of niet. Maar er waren tweelingen, er waren tweelingen in, ja. Ik dacht dat het was één tweeling, maar ja, lastig. In haar buik staat er dan, hè. En daar gaat het hier over, hè. Als die nog niet geboren waren en dus ook nog niet iets goeds of kwaads gedaan hadden, want ze waren er nog niet, zo werd tot haar gezegd, vers 12, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dus was wel een tweeling, maar toch niet gelijk. Want één van de twee zou erven, met name de jongste dus weer. De mindere, hè? Ja, de meerdere, de oudste, zou ondergeschikt worden aan de mindere, aan de jongere. En er staat in die tussenzin die ik oversloeg, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, bleven, in de zin van vastbleven, niet uit de werken, dat wil zeggen de positie van Esau en Jacob, die hieruit geboren werden, werd niet bepaald door hun werken, hetzij goed, hetzij kwaad, maar werd bepaald gewoon van Gods wegen. Uit de roepende, degene die roept. Degene die één van de twee roept, namelijk als erfgenaam van de belofte. Van Abraham. Niet naar Ismaël, maar naar Isaac. En van Isaac niet naar Esau, hoewel hij ook de oudste was, maar naar Jacob. Hier is dus niet eens het verschil tussen twee moeders, een slavin en een vrije, zoals bij Ismaël en Isaac. Maar hier is sprake zelfs van één en dezelfde moeder. En die jongens hadden nog niks gedaan en toch wordt er verschil gemaakt. Maar hier gaat het niet over dat Jacob zalig wordt en Esau niet. Daar geloof ik niks van. Daar gaat het niet over. Jacob erfde. En Esau niet. En wat hij erfde... Ja, jongens en meisjes. Wat hij erfde... Ja, die belofte over dat hij vader zou worden van vele volken en dat soort dingen meer. Al wat daar maar aan vast zat. En dat is nogal wat, hoor. Het is een enorm gewicht wat daar aan hangt in Genesis. Het wordt vele malen herhaald en uitgebreid... En het wordt door ons altijd maar gebagatelliseerd. Maar toe maar. Het wordt volkomen weggeredeneerd, overgeslagen, genegeerd eigenlijk. Maar het is een... ik heb ze eens allemaal besproken, al die beloften. Ik geloof dat ik er een avondje of vier over gedaan heb. Misschien wel langer. En wat er dan allemaal in gezegd is in die beloften. En hoe vaak het gezegd is en steeds weer herhaald geworden is. Enzovoort. Hè. Nou ja. De roepende... Degene die dat volk zou roepen in zijn dienst namelijk. Zie? En opdat dat inderdaad niet zou vastliggen in de persoon in kwestie, maar gewoon vastligt in de verkiezing van God, werden deze dingen gezegd voordat die jongens geboren waren. En al was het dan een tweeling, daar was geen verschil tussen, zeggen we dan. Al is het blijkbaar toch niet een een-eigen tweeling geweest. Volgens de beschrijving, hè? Ze waren erg verschillend, toch? Maar op voorhand werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Onder verwijzing naar Genesis 25. Gelijk geschreven is, dat wil zeggen, er wordt later alsnog iets over gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En gehaat in de oorspronkelijke betekenis van de term, dat betekent gewoon achtergesteld. Ja. Ik heb Jacob voorgetrokken boven of voor Esau. Het opmerkelijke van deze uitspraak, overigens, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad, is dat hij niet eens staat in Genesis, maar staat op de valreep in het laatste boek van het Oude Testament. Dat begint er ongeveer mee, hè? Het is Malachi 1 vers 2. Zodat je afvraagt wat het daar moet. En het antwoord is heel eenvoudig. Daar komt hij al. Het antwoord is heel eenvoudig. Malachi is een van de drie post-exilische profeten. Dat wil zeggen de profeten van na de Babylonische ballingschap. En dus onder de Joden. De rest van Israël is weg. Dat wil zeggen, is niet zo. Het is in ballingschap. En je hebt alleen nog officieel van Israël over Juda. En dat is nog maar een deel wat er teruggekeerd was. Met het Judaïsme, de Joodse godsdienst die men zojuist had uitgevonden in Babel. En aan via Malachi wordt aan het Joodse volk gezegd hoe de toekomst van Juda eruit zou zien. En met grote nadruk wordt in het algemeen in het boek gezegd, nou ja, er komt over binnen afzienbare tijd, al was het dan 400 jaar, komt de voorbereider, de wegbereider voor de Messias. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Malachi betekent per slot ook mijn engel. Er staat ook, ik zend de Elia voordat die vreselijk een grote dag des Heren komt en dat soort dingen. Maar in ieder geval het zijn messiaanse beloften. Maar wat moet die uitspraak aan het begin van het boek? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het antwoord is dat dit volk met deze religie zou gehaat worden. Achtergesteld zou worden, zou plaats moeten ruimen voor, en dan zeg ik het maar weer populair, in de praktijk voor de gemeente. En dat is wat er gebeurd is. Ja, en dan worden dus de uitspraken over Esau en Jacob toegepast op het Joodse volk, dat geacht wordt uitgebeeld te worden in de persoon van Esau. In Malachi 1, maar in Genesis was dat al zo, in het eerste boek van het Oude Testament. Ja. Nou goed, dat moet duidelijk zijn, het is niet maar een kwestie van afstamming, hoewel dat kennelijk toch een rol speelt, maar beslissend is Gods verkiezing. God heeft iets in gedachten. Nou ja, en dan staat er vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Nou ja, dat kan niet. Per definitie niet. Want God als de hoogste instantie, of wat maar, hoe je het maar noemen moet, God is per definitie rechtvaardig. God zelf is de norm. Daarna zou je in theorie nog kunnen denken, maar kan het dan niet dat God handelt in strijd met zijn eigen inzettingen? En dan moet je meteen begrijpen, dat kan niet. En als het wel zo is, is er geen God. Dus het kan niet. Met andere woorden, er is dus iets wat wij niet begrijpen. Maar niet onrechtvaardig uiteraard. Hè? Paulus zegt het ook meteen, dat zij verre. Want komt weer want, hè? Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen. Dat is uit Exodus 33, hè? Staat erbij in uw Bijbel waarschijnlijk. Hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Dat betekent gewoon, God heeft dat plan al lang gemaakt en werkt dat ook uit. Er moet meteen bijgezegd worden dat God zich zou ontfermen, zeker in Exodus 33, over Israël, door het te verlossen uit Egypte. Maar Israël was aan de andere kant natuurlijk niet zomaar een ontstaan volk zoals die andere 70, om zo te zeggen. Maar er was een volk dat speciaal door hem verwekt was geworden via Abraham. En Sarah, de onvruchtbare, Abraham, de onvruchtbare. En in de volgende generatie Rebecca, de onvruchtbare. En daarna via Jacob, en dan heb je dat nog een keer. Kortom, dat volk is van Gods wegen speciaal verwekt voor dit doel. Isaac trouwens ook. Van Jacob en Esau is dat moeilijker te zeggen. Maar van Isaac weten we dat heel zeker, hè? Dat het zo was. Hoe dan ook, de heer zegt, ik zal mij ontfermen, dien zich mij ontferm. Die zin betekent gewoon, ik heb dat voorgenomen en dat voer ik uit. Zo was mijn plan en zo gaat het dus ook gebeuren. Nou goed. En dat is dus niet onrechtvaardig, integendeel. Het is een overeenstemming met Gods belofte. En hetzelfde geldt uiteindelijk, want dat is de, waar het eigenlijk over gaat. Hè. Dit zijn ook eigenlijk maar voorbeelden. Hetzelfde geldt voor dat verschijnsel dat de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen en in de praktijk gegeven aan de gemeente. Dat is niet een wijziging in Gods plan. Sommigen denken dat, hè. Stel het ook zo voor. God had een plan met Israël, men bedoelt meestal het Joodse volk dan. God had een plan met Israël, maar helaas Israël, namelijk het Joodse volk, was ongelovig. Toen zat God met de handen in het haar. En dat kan wit... Haar als witte wol heet dat. Nou goed. Wat zal ik nu eens doen? Zoiets. En toen heeft hij gedacht, weet je wat, ik zit dat Israël maar een poosje aan de kant. Ik ga voorlopig, althans ga ik iets anders doen. Los van al het andere. Dit is ultradispensationalisme. Ik ga een ander werk doen, los van Israël. Weet je wat, ik ga een gemeente verzamelen. Uit de heidenen. En als dat klaar is, dan ga ik wel verder met Israël. En die leer die wordt verder vervolgd met de gedachte van dat de gemeente, de positie van de gemeente, dus absoluut niet gebaseerd is op welke oud-testamentische profetie dan ook. En ook niet vervulling is van enige oud-testamentische profetie. En dat je gemeentelijke waarheid op geen enkele wijze kunt terugvinden in het Oude Testament enzovoorts. En zelfs niet in grote delen van het Nieuwe Testament is dan de consequentie, maar die ga ik u niet uitleggen. Ik geloof daar allemaal absoluut niet in. Het hele punt is, God had het van tevoren gepland zo. Waarom ook niet? Een beetje schaken kent de volgende 2-3 zetten van zijn tegenstander. Nee, God is niet maar een beetje schaker. Om zo, ja, sorry voor de vergelijking, maar... God kent de zetten van zijn tegenstander en hij kent de mens en weet wat in de mens is. En voor hem is het redelijk voorspelbaar wat er gaat gebeuren allemaal. Onder omstandigheden. En God heeft het allemaal al ingepland. Niet bepaald dat het zo zou gaan. Hij heeft niet bepaald dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Dat is niet zijn wil. Maar hij wist wel dat onder dat soort omstandigheden zouden zij ongelovig zijn. En God had bepaald wat hij dan zou doen. En dat bovendien vastgelegd wel degelijk in de oud-testamentische boeken. Ik wilde zeggen profeten, maar in Genesis vind je het dus ook al, dus vooruit. Hè? Dat is allemaal vast. Het heet ook, als Paulus spreekt in de... Notabene in een van zijn laatste brieven, officieel, dat is in de Efezebrief, over de situatie van onze tegenwoordige bedeling, en zeker over de roeping van de gemeente, dan zegt hij dat het is naar Gods plan der eeuwen. Nieuwe vertaling, NBG. Of naar Gods eeuwig voornemen in de Statenvertaling. Het is de uitwerking van zijn plan. In dat plan kun je in hoge mate terugvinden, vinden zei ik, hè. Ik zei niet lezen. Kun je in hoge mate terugvinden, dan moet je verzoeken dus een beetje. Maar kun je in hoge mate terugvinden gewoon in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in deze dingen. En dan zegt hij, ja, maar dat kan toch niet? Dan zeg ik, ja, dat kan wel. Dat kan wel. Dat schreef Paulus aan de Galaten toen hij zei, jullie willen toch onder de wet leven? Versta je dan de wet niet? Dat Abraham twee zonen had, de ene is Ismaël uit Hagar... uit de slavin, en de andere is Isaac, uit Sarah, uit de vrije, enzovoorts. Heb je dat niet begrepen, wat dat betekent? En dan gaat het niet of je gelooft of het historisch gebeurd is, maar of je begrepen wat er de profetische betekenis van is. En Paulus neemt het zijn lezers kwalijk dat ze dat kennelijk niet wisten. Ze hadden het kunnen weten. Dat je daarvoor de schriften moet onderzoeken, ja... Dat je in wat meer geïnteresseerd moet zijn dan je eigen zaligheid. Dat is inderdaad zo. Dat je moet geïnteresseerd zijn in de waarheid. Op het hoogste niveau en met hoofdletters. Dat is het. En dat is, nou ja, wat God van ons verwacht. Dat we liefde voor de waarheid hebben. om zalig te worden en om zalig te leven en om vrij te worden en al dat soort dingen meer. Goed. Conclusie hier, terug in Romeinen 9, vers 16. Conclusie. Zo is het dan niet desgenen die wil. Het ligt niet aan degene die wil, nog aan degene die loopt en dus werkt, iets doet in zijn leven. Maar het ligt aan die ontfermende God. Wat Esau ook gedaan zou hebben, Jacob zou erven. Wat Esau ook in zijn leven gedaan zou hebben, er was van tevoren gezegd van God, nee, het is andersom, Jacob erft. En daar is het ook zo komisch, ik schiet me geen beter woord te binnen. En misschien is het triest, dat kan ook, dat weet ik niet precies. Maar is het zo komisch om Jacob bezig te zien om dat eerst geboorterecht te verwerven. Dat weet u toch, hè? Hij deed er alles aan. Toen zijn broer uitgeput kwam, toen zei hij, oké, je kan een bord soep voor me krijgen, maar dan krijg ik voor jou het eerst geboorterecht. Een soort kwartet is dat, hè? Ik wil van jou, dan krijg jij van mij. En zijn handel was dat, hè? En hij was niet eens een Jood, dat weet u toch, hè? Jacob.
Ja. We hadden wel tegen.
Maar goed. Zo ging dat toch. En toen het later spannend werd, toen kreeg je dat hele gedoe. Ik vind het echt een beetje komisch eigenlijk. Kreeg je dat hele gedoe over Jacob die dan... over Esau die het eerst geboorterecht zou gaan krijgen van Isaac. En dan zegt Rebecca, weet je wat, nee. Jacob is mijn lieveling. Jacob, kom eens. En dan moest Jacob zich verkleden, zal ik maar zeggen. Geitenvellen om zijn armen doen, om wat hariger te zijn. En wat meer op Esau, de harige. Om op Esau te lijken enzovoort. Nou ja, en dan komt Jacob zo uitgedorst, komt hij bij Isaac. Die was blind. En Isaac zegt, het voelt als Esau, maar de stem is als van Jacob. En dan denken wij dat hij zijn arme pa, die blind was, ook nog belazerd heeft ook. Maar wat Jacob ook deed, hij had het niet hoeven doen. God had bepaald dat hij zou erven. Het was allemaal nergens voor nodig. En wat Isaac betreft, ik heb gelezen in Hebreeën. Dus, dan ben je Genesis al lang voorbij. In Hebreeën heb ik gelezen dat Isaac door het geloof Jacob gezegend heeft. Ik ben dus van mening, op grond van wat ik in de Bijbel lees, dat Isaac heel goed wist dat hij niet Esau, maar dat hij Jacob voor zich had. Die man was toch niet achterlijk. Hoe het aanvoelt, oké, maar de stem, dat herken je toch? En de stem was Jacob's stem, hij wist het. We hadden geen problemen mee, hij wist ook dat Jacob zou erven. Had het allemaal niet hoeven doen, allemaal dat gedoe. Wat beter kunnen vertrouwen gewoon op God en zijn beloften. En die kende die, want voordat hij geboren was, was het al gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. Dat was bekend in de familie, dus dat is geen probleem. Allemaal gedoe. En dat bevestigt alleen maar deze gedachte. God heeft zijn plan gemaakt. Wij zouden ons er slechts van op de hoogte stellen. En mochten wij behoren tot die uitverkorenen, die erfgenamen zijn van die belofte. En dat zijn wij als gemeente collectief. Dan zouden wij er goed aan doen om dat te accepteren en daar de consequenties uit te trekken. Want daar weten we ook uit wat God van ons verwacht. Namelijk dat we de waarheid bewaren. Zoeken. Liefhebben. Cultiveren en eventueel zelfs prediken, uiteraard. Maar het ligt niet aan degene die wil, nog degene die loopt, maar aan de ontfermende God. Het is je nooit opgevallen om eens heen en weer te springen. Is je nooit opgevallen van die figuur van Paulus, u weet wel, Saulus van Tarse. Die dan tot ongeveer zijn 40ste, denk ik, persoonlijk... Weliswaar onderwezen was in de wet en nog in een heleboel meer, maar een van de grote geleerden was van zijn tijd. Maar hij heeft decennia lang dus heeft hij geleefd als ongelovige. Hij zegt het zelf ook, hè. Ik heb Christus vervolgd, ik heb de gemeente vervolgd, ik heb het gedaan in mijn ongelovigheid. Nee, in mijn onwetendheid. Ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid. Niettemin schrijft dezelfde man dat God hem van moedersbuik af aan had uitverkoren, geroepen om zijn zoon in hem te openbaren. Van moedersbuik af aan. Hebben we die nog? God heeft hem gewoon een poosje laten lopen, in zijn eigen weg. Hoor je die kant op, Saulus? De wet? Oké, ga maar. Dan zul je zien waar het je brengt. En na verloop van tijd, pas, greep God in. Hij zei, oké, tot hiertoe en niet verder. En toen begon het leven van Paulus overnieuw. Nou ja, van Saulus overnieuw, en toen werd het Paulus dus. En toen was het ineens een heel andere man, om zo te zeggen. In belangrijke mate natuurlijk ook niet. Maar ja, God had hem gekozen daarvoor. Hij had zijn plan gemaakt. En toen God hem arresteerde op de weg naar Damascus, werd meteen gezegd, gaat het niet alleen maar over zijn dat hij tot geloof kwam, om zo te zeggen, maar gaat er meteen over dat God hem geroepen heeft in zijn dienst. En dat is waar het werkelijk over gaat dan uiteindelijk. Hè? Zo gebeuren die dingen. Het is een plan van God. Bij nader inzien, de figuur van Saulus van Tarse kun je in het Oude Testament al terugvinden. Als je de man niet kent, vind je hem ook niet in het Oude Testament. Maar als je de man kent, vind je hem in het Oude Testament wel. Ook beschreven als een jongeling. En soms gewoon onder de naam van de stam waar hij uit voortkwam, Benjamin. En de positie van Benjamin in de Oud-Testamentische geschiedenis leidt onvermijdelijk uiteindelijk naar de laatste die wij kennen. Er zijn er meer, maar de laatste die wij kennen uit de stam van Benjamin, en dat is Saulus van Tarse. En zijn bediening wordt in het Oude Testament geprofeteerd. Voorafgeschaduwd, vooruit dan maar, zoiets. Het wordt van tevoren geprojecteerd, als het ware. Het is in overeenstemming met Gods plan. En als Paulus later zegt tot de Joden, nadat gij het uurt, waar gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt, wenden wij ons tot de heidenen, zegt hij, dat staat ook inderdaad al in Jesaja 42 en 49, want er staat, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. Zegt Paulus. En hij past de profetie op zichzelf toe, notabene. Het is dus toch te vinden. Op een of andere wijze. En daar gaat het om. Dit soort lijnen gaan niet over of iemand behouden wordt of niet. Maar het gaat erom of iemand die verpriesterlijke en daarmee koninklijke verantwoordelijkheid krijgt of niet. En dat is Gods keuze. En het ligt niet aan degene die loopt of iets dergelijks. Het ligt aan het plan van God. Aan de ontfermende God. En het volgende vers begint weer met want. Maar die bewaren we voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn. En ons mochten bezighouden met uw plan der eeuwen. Met uw woord, uw waarheid. En de achtergronden van de roeping van Israël en de uitwerking daarvan in de loop van de geschiedenis. Maar in de eerste plaats danken we u dat wij mochten verstaan dat wij geplaatst zijn in de positie van dat koninklijke en priesterlijke volk. Dat u ons gemaakt hebt tot een volk, een gemeente van eerstgeborenen, dat op die grond ook bestemd is voor de hemel en daartoe ook is opgeschreven in dat hemelse Jeruzalem. We danken u dat daar ons burgerschap is en dat daar onze toekomst ook ligt. En dat we u tot in alle eeuwigheid zullen dienen als koningen en priesters en zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u ook dat deze dingen niet vastliggen in onze werken, maar vastliggen in uw verkiezing. in uw verkiezende genade, waardoor u ons deze positie geschonken hebt. En waar wij die positie hebben, dragen wij onszelf aan u op en komen tot u en uw troon om u te dienen en te vragen: Heer, wat wilt gij wat ik doen zal? Wat wilt gij welke plaats ik inneem in uw werk, in uw gemeente, in uw lichaam, omdat ook mijn leven mag zijn tot eer van uw naam. Wees u dan zo ons nabij, met uw genade en met uw kracht, om Christus wil. Amen.